Dit is Fragmenten.
In Fragmenten lezen theatermakers voor uit werk dat hen inspireert.
Ik ben Jochem Veenstra.
En ik ben Jip Fuik.
En dit is Radio
De Richel.
Ja, Jip, waar zitten we eigenlijk?
Op dit moment zitten wij in avondboekhandel Sternheim. Of Sternheim. Dat ziet er een soort knussig uit. Dat is bij Frascati 4 in de Nes.
Ja, naast Café De Richel.
Ja, naast Café De Richel.
En als je binnenkomt lopen, dan zie je de leestafel nog opgesteld.
Precies, en de boekhandel is ook open.
En aan tafel zitten jij, Jip Fuik, en ik, Jochem Veenstra, en ook Martijn de Rijk. En daar komen we zo meteen, gaan we daarmee in gesprek. Maar voordat we daarmee in gesprek gaan, dan gaan we nog heel eventjes hebben over de opening van de boekhandel.
Ja, want Jochem, waarom heet deze boekhandel zoals hij heet?
Ja, ja, dat vind ik een beetje lastig verhaal. Ik vind het een beetje lastig verhaal, want ik heb het zelf niet bedacht. Chess Laude Wijs, die kwam met de naam aangezet. En ook hij heeft het niet bedacht, namelijk Jan-Joris Lamers heeft het bedacht. En Jan-Joris Lamers vond dat het café van Frascati, dit gebouw is deel van Frascati, naast zaal 4 zitten we van Frascati. Hij vond dat het café dat failliet was gegaan en toen een doorstart zou maken van Frascati, zou Café Sternheim of gewoon Sternheim moeten heten. En uiteindelijk heet het nu Café Frascati Café, volgens mij.
Ja.
En nou goed, dus die naam ging niet door. En toen deze boekhandel werd geopend, dacht Chess, die dacht, nou, dat moet Sternheim heten. En zo kwamen we op Sternheim. Maar ja, ik wist helemaal niet wie Sternheim was. En omdat eigenlijk, ik denk dat heel veel mensen van ons dat niet weten, toch?
Nee, absoluut niet.
Jij wist dat niet gelijk.
Nee.
Bij de opening van de boekhandel vorige week vrijdag was dat dan ook de eerste vraag die we aan Loek Sonneveld hebben gesteld. En Loek die, ik zou even kort vertellen wie Sternheim was voordat we naar een fragment gaan luisteren van Loek Sonneveld. Loek vertelde dat Sternheim, die was de eerste artistiek directeur van Frascati. Hij kwam vanuit de Haagse Courant. Je hoort af en toe wat achtergrondgeluiden. Dat komt omdat we bij het café toe zitten en ja, het is een beetje de eerste uitzending en dan moeten we nog een beetje testen hoe en wat. Maar je had Joost Sternheim, eerste artistiek leider van Frascati. Loek vertelde dat wat eigenlijk zijn impact was aan in het Nederlands theaterlandschap door een laatste project van Sternheim te schetsen. En dit laatste project was in zijn laatste jaar dat hij leefde.
Ja, want hij is redelijk vroeg gestorven ook.
Ja, 1992. En hij was geboren in 1951. Dus niet meer dan 41 jaar geworden.
Mm-hmm.
En dan in 1992 organiseert hij een project. En daar vertelt zo meteen Loek Sonneveld over. Waarbij die theatermakers bijeenbracht en volgens Loek een nieuwe generatie werd.
Nou, laten we er even naar luisteren. En nadat we dat hebben geluisterd, gaan we in gesprek met Martijn de Rijk, die hier aan tafel zit. Een fragment van Loek Sonneveld.
Hij vroeg 8 mensen om in een betrekkelijk korte tijd de bijna slotscène van De Meeuw, een Meeuw van Tsjechov. Tussen Kostja en Nina. Dus ik zeg bijna slotscène, want daarna gaan ze nog even kaart spelen. En buiten beeld schiet Kostja zich voor zijn harses. Maar het is de scène waarin Nina Kostja elkaar opnieuw ontmoeten in dat huis. Prachtige scène die eigenlijk gaat, waar het hele stuk over gaat, over de treurige afloop van een botsing tussen kunstenaarsgeneraties. En ze hebben het daar over wat ze wilden en hoe ver ze niet zijn gekomen. En hij vroeg, Joost vroeg, aan al die jonge makers, maken jullie jouw versie, met spelers, eigen spelers, die je zelf kiest, jouw versie van die scène. En dan organiseren we een middag in Frascati 1. En dan laten we, ten overstaan van een publiek, laten we al die versies achter elkaar zien. We nodigen een jury uit, hij noemde dat jury. Hij wou daar eigenlijk zelf in zitten, maar daar was hij te zwak voor. Hij was er in ieder geval een deel van de tijd wel bij, als kijker. Maar in die jury zaten Geert-Jan Reinders, wel bekend. Femke Broersma, die toen kroonlid was voor de Raad voor Cultuur, Raad voor de Kunst geheten, toen nog. Tegenwoordig beter bekend als mevrouw Bolkestein. En ik zat daar ook in. Had mij ook gevraagd. En wij vormden een jury en werden gevraagd om iedere keer als een versie was getoond, om ons commentaar te geven. Die middag is uitgelopen op een enorme veldslag. Ik kan mij nog herinneren dat professor Dr. Everstein, hij is toch niet in de zaal, hè? Dat Peter Everstein geheel toeterbezopen ook, in ieder geval zwaar aangeschoten, dat hij de jury aanviel en op een bepaald moment zelfs met klein geld begon te gooien. Want ik heb er nog een tijd lang kleine putjes in mijn hoofd van gehad. Want het ging natuurlijk uiteindelijk weer over geld en de nieuwe generatie. En er stond dus eigenlijk opeens, in één klap, een generatie op de kaart. En diezelfde mensen zijn toen bij elkaar gebleven en hebben in datzelfde jaar, in de zomer, met elkaar als speler, en Carina Molier was er ook bij, die hebben met elkaar in het toenmalige amfitheater, op het Wilhelmina Gasthuisterrein, hebben ze samen een voorstelling gemaakt en die ging onder de titel Neushoorns in juni. En die generatie is van makers is een tijd lang als de neushoorngeneratie door het leven gegaan. En voor het toneellandschap was dat echt een gebeurtenis en dat had hij dus echt voor elkaar gekregen.
Maar en je vertelde dat het een veldslag was. Was het dan een veldslag tussen de jury en het...
Werd uiteindelijk een veldslag ook tussen een gedeelte van de zaal en een gedeelte van de makers en de jury. Yeah. De jury is ook weggestuurd. En een deel
door
van de jonge makers door de makers. En een deel van die makers ging gewoon achter de tafel zitten. En dat... Het verzand in al. En maar het debat in de Blinker, wat toen nog echt een plek was om... Over met elkaar van alles te hebben. Dat debat heeft toch heel erg lang geduurd. Het bleef nog lang onrustig in de Blinker. Nou. Had hij wel voor elkaar gekregen, die Smiecht.
Ja, dat was Loek Zonneveld over Joost Sternheim. En je luistert nog steeds naar fragmenten bij Radio De Richel. Martijn de Rijk is aangeschoven. Hoi Martijn.
Goedenavond.
Goedenavond. Hier zou je willen schetsen wie Martijn is in
een
zijn biografie.
Een korte schets wie Martijn is. Martijn de Rijk is toneelspeler, schrijver en regisseur. In 2001 studeerde hij af aan de Toneelacademie in Maastricht. En over ongeveer 2,5 week speelt hij in de voorstelling Nachtdieren van Stichting Like Minds. Hier niet in Frascati, maar wel via Frascati spelen ze op locatie. Martijn is 7 jaar verbonden geweest aan het Noord-Nederlands Toneel onder de artistieke leiding van Koos Terpstra. Daarna is hij freelance acteur geworden. En in 2013 ronde hij een masterstudie wijsbegeerte af aan de Universiteit van Amsterdam. En momenteel is Martijn de Rijk bezig met een onderzoek waarin hij zijn filosofiestudie aan het schrijverschap wil verbinden. En 3 november tot 14 november speelt hij in de voorstelling Nachtdieren van Stichting Like Minds.
Maar het speelt dus niet in Frascati, of wel?
Nee, het speelt op locatie in West, in de Jan Maaienstraat. Op verschillende plekken. We beginnen in daar Café Koek, dat is een café, zoals de naam al zegt. En daar beginnen we, spelen de eerste scène daar. En dan het publiek krijgt van die soort silent disco-achtige koptelefoons op. En alles krijg je zeg maar via een soort soundscape krijg je het hele stuk mee. En dan verplaatst het publiek zich naar een soort binnentuin. En daar is een tribune gebouwd. En dan ben je eigenlijk een soort voyeuristisch getuige van wat er in de huizen zich afspeelt.
Moet je iets zeggen of hoeft dat niet?
Als publiek bedoel je?
Nee, jij. Omdat je zei,
ik moet
een
wel
soundscape.
Iets zeggen. De acteurs hebben zenders. En dus dat gaat dan ook allemaal via die koptelefoons. Nee, we moeten wel iets zeggen.
En spelen jullie al? Repeteren jullie al? Op locatie nu?
Nee, nu nog niet. We zijn nu nog gewoon in een repetitielokaal aan de slag. En volgende week verplaatsen we daarheen. Ja.
Ik heb vroeg jou of je je favoriete boeken mee wilde nemen.
Ja.
Hoe interpreteerde je die vraag?
Nou, dat vind ik altijd erg ingewikkeld als mensen vragen met favorieten stellen.
Dus ja, dat is
dan
leuk toch?
Doe ik maar gewoon wat er op dat moment mijn gedachten binnenspringt. En eigenlijk was dat nog ingewikkeld genoeg, want er sprong zoveel... Nou, ik ben gewoon langs mijn boekenkast gelopen en toen dacht ik, oh misschien dit, oh misschien dat, oh misschien... En toen had ik een stapel van 10. En dan moet je gaan schriften en selecteren.
Je bent echt van de longlist naar de shortlist.
Ja, wel echt in een kwartiertje, hè. Dus ik heb, daar niet een week over gedaan.
En wat is de shortlist geworden?
De shortlist is, even kijken, ik heb poëzie en proza en ik heb filosofie meegenomen. Laat ik bij de filosofie beginnen. Hè. Dat is het belangrijkste.
Wil je eerst de namen opnoemen?
Het is een fragment uit een werk van Hannah Arendt, een van de laatste boeken die ze heeft geschreven. Het heet Denken, het leven van de geest. Dus eigenlijk de bedoeling was dat het onderdeel van een trilogie werd. Ze heeft het tweede deel ook geschreven, Willen. En het derde deel, Oordelen, daar is ze nooit meer aan toegekomen, want toen is ze gestorven, helaas.
Dus je hebt Hannah Arendt?
Hannah Arendt, ik heb Toon Tellegen, de poëzie. Ik heb een gedichtencyclus meegenomen, getiteld Een man en een engel. Wat ik eigenlijk al heel lang in mijn bezit heb, maar wat steeds als ik het lees diepe indruk op me maakt.
Hm. En Toon Tellegen, is dat voor kinderen of is dat voor volwassenen?
Nou, hij heeft heel veel geschreven wat voor volwassenen en kinderen is, maar ik zou zeggen dat deze gedichten toch niet echt voor kinderen zijn. Tenminste, niet. Ze zijn een beetje net
iets
te hard en gebot en gewelddadig daarvoor. En het derde wat ik heb meegenomen, het zijn twee boeken. Het is onlangs een boek verschenen dat heet Moussa of de dood van een Arabier, geschreven door Kamel Daoud. En ik kocht dat omdat Bas Heine daar een laaiende recensie over schreef. En de schrijver, het is een Algerijn, en hij reageert in het boek op De Vreemdeling van Camus. En hij schrijft het boek eigenlijk vanuit het perspectief van de broer van de Arabier die in dat boek in De Vreemdeling vermoord wordt. En dat vond ik zo'n goed idee, dat ik het meteen gekocht heb. En ik ben er alleen nog niet in begonnen. Ik heb de eerste 5 pagina's gelezen, omdat ik na het lezen van die eerste 5 pagina's dacht, shit, ik moet eigenlijk eerst weer even De Vreemdeling teruglezen.
Van Camus,
om beter te kunnen begrijpen wat er allemaal in dat andere boek gebeurt. Dus dat heb ik gedaan. De afgelopen 2 dagen heb ik daarin gelezen. Dus, en ik had bedacht dat ik dan het einde van De Vreemdeling lees en het begin van Moussa.
Ah, leuk. Ja.
En heb je ook nog boeken uitgekozen omdat je er nu mee aan het werk bent? Of eigenlijk niet?
Nou, ergens raakt de thematiek van De Vreemdeling en dat tweede boek wat daarop reageert wel aan de thematiek van het stuk waar ik dan nu in speel, Nachtdieren. Dus dat gaat over de vreemdeling en de ander en hoe makkelijk het is om de ander te ontmenselijken.
Want nu ben je acteur in deze voorstelling, ja. Of niet? Lees je dan als voor je acteur zijn, voor je rol, lees je daarvoor? Ander werk dan direct noodzakelijk?
Nee, ik ben van mening dat het meeste dan wel in het script staat. Dus dat lees ik, daar ben ik vooral het meeste tijd aan kwijt om dat goed te lezen.
Dat je nu de relatie legt tussen...
Jawel, nee, het is min of meer toevallig. Het is, nou, misschien, kijk, toeval bestaat wat dat betreft natuurlijk niet. Laat ik het zo zeggen, doordat je met zo'n stuk bezig bent, staan je sensoren wel open naar bepaalde gebieden. Dus het zou kunnen zijn dat ik daardoor wel, dat mijn oog viel op dat op die recensie van Bas Heine.
Ik vind het wel leuk om eigenlijk daarmee te beginnen. Ik weet niet of dat je hele...
Ja, laten we dat doen. Hebt. Dat is goed. Nee, helemaal niet. Ik had geen
voorgezet. Nee, je zei zelf dat je Hannah Arendt misschien zelf als eerste wilde.
Ja, oh ja, natuurlijk. Ja, nou, god, zoveel belang hecht ik daar nou ook weer niet aan.
Aan Hannah Arendt.
Aan de volgorde, Jip. Aan de volgorde.
Oké.
Iedere schrijver spreekt voor zichzelf, zullen we dan maar zeggen. De Vreemdeling. Het is op zich natuurlijk een heel bekend boek. Wat heel veel mensen wel hebben gelezen. Ik heb het echt een tijd geleden gelezen. Ik weet niet eens meer wanneer. Moet ik nog even uitleggen? Ja, ik dacht, ik lees het einde van Camus. Mm-hmm. Maar nu val ik in de herhaling, want dat heb ik al gezegd.
Heb je voor het einde het plot nodig?
Je hebt het wel een beetje nodig. Ik zal het even kort uitleggen. De hoofdpersonage is een Meursault, een Fransman in Algerije. Algerije was destijds een kolonie van Frankrijk. Het boek begint als zijn moeder is overleden. Hij maakt een trip hij heeft zijn moeder in een bejaardenhuis gestopt eigenlijk, omdat hij zegt dat hij geen geld had om voor haar te zorgen, maar hun relatie was ook niet heel liefdevol. Gaat daar naar heen, begraaft zijn moeder, het gaat allemaal nog afstandelijk en dan gaat hij weer terug en dan precies op dezelfde dag krijgt hij een affaire met een meisje. En gaat hij naar een leuke film, een grappige film. Hij helpt een buurman van hem. Die, Pooier is. En eigenlijk een van zijn... die een wraak wil nemen op een van zijn vrouwen die hem bedriegt. Daar helpt hem er zo in mee. En daar raakt hij dan mee bevriend met die buurman. En dan gaan ze op een gegeven moment een dagje naar het strand. En dan worden ze een soort van achtervolgd door een groep Arabieren. Zo wordt het in het boek genoemd. Mm-hmm. En een van die twee Arabieren, dus dat komt dan tot een handgemeen waarin messen worden getrokken en mensen gewond raken. En op een ander moment op de dag besluit Meursault om toch nog even langs het strand te lopen. Hij heeft toevallig nog een pistool in zijn opzak van dat gevecht. En hij komt een van die mannen tegen, die Arabieren die bij dat groepje waren. En hij schiet de man dood. Hmm. Nou, dat is eigenlijk het eerste deel van het boek. Het tweede deel is dat hij berecht wordt. Dus dat hij in de gevangenis zit en ondervraagd wordt. En de rechtszaak. Hij wordt veroordeeld, ter dood veroordeeld. En vervolgens het laatste deel is dat hij in de cel zit. De laatste scène... lees ik voor, dan komt er een aalmoezenier in de cel. Een aalmoezenier is een soort gevangenispriester. Die hij eigenlijk liever niet wil spreken. Maar toch raken ze met elkaar in gesprek. En dat gaat natuurlijk over God en over zijn geweten. En weet ik het allemaal aan. Dan wordt hij op een gegeven moment heel boos op die aalmoezenier. Ik zal even kijken waar ik het beste kan beginnen. De aalmoezenier keek me met een soort bedroefdheid aan. Ik stond nu met mijn hele rug tegen de muur en het daglicht stroomde over mijn voorhoofd. Hij zei een paar woorden die ik niet verstond en vroeg heel vlug of hij me mocht kussen. Nee, antwoordde ik. Hij draaide zich om en liep naar de muur waar hij langzaam met zijn hand overstreek. Houdt u dan zoveel van deze aarde, fluisterde hij. Ik gaf geen antwoord. Hij bleef lang staan met een afgewend gezicht. Zijn aanwezigheid drukte op me, ergerde me. Ik wilde hem juist vragen om te vertrekken, mij alleen te laten, toen hij zich plotseling naar mij omdraaide en mij toeriep in een soort uitbarsting. Nee, ik kan u niet geloven. Ik weet zeker dat u wel eens hebt verlangd naar een ander leven. Ik antwoordde dat dat natuurlijk waar was, maar dat het van niet meer belang was dan het verlangen om rijk te zijn of heel snel te kunnen zwemmen of een mooiere mond te hebben. Het was van dezelfde orde. Maar hij onderbrak me en wilde weten hoe ik me dat andere leven dan voorstelde. Toen riep ik hem toe, een leven waarin ik me dit leven kan herinneren. En meteen heb ik hem gezegd dat ik er genoeg van had. Hij wilde nog meer over God zeggen, maar ik liep op hem toe en probeerde hem voor de laatste maal uit te leggen dat ik nog maar weinig tijd had. Die wilde ik niet verspillen aan God. Hij probeerde van onderwerp te veranderen door me te vragen waarom ik hem meneer noemde in plaats van vader. Ik werd nijdig en antwoordde dat hij niet mijn vader was, hij hoorde bij de anderen. Nee, mijn zoon, zei hij, en hij legde zijn hand op mijn schouder. Ik hoor bij u. Maar u kunt dat niet weten, want uw hart is verblind. Ik zal voor u bidden. Ik weet niet waarom, maar toen was er iets in mij wat knapte. Ik begon te schreeuwen en schold hem uit en zei dat hij niet moest bidden. Ik greep hem bij de kraag van zijn soutane. Ik stortte het diepst van mijn gevoelens over hem uit met een razernij die vermengd was met vreugde en woede. Hij zag eruit of hij alles zo zeker wist, nietwaar, en toch waren al zijn zekerheden niet meer waard dan de haar van een vrouw. Hij was er niet eens zeker van dat hij leefde, want hij leefde als een dode. Ik kon de indruk maken dat ik met lege handen stond, maar ik was zeker van mezelf, zeker van alles, zekerder dan hij, zeker van mijn leven en van de dood die eraan kwam. Ja, meer had ik ook niet. Maar in elk geval hield ik mij aan die waarheid vast, zoals die mij in haar greep hield. Ik had gelijk gehad, ik had nog steeds gelijk, ik had altijd gelijk. Ik had op een bepaalde manier geleefd en ik had op een andere manier kunnen leven. Ik had het een gedaan en het andere niet gedaan. Ik had een bepaald iets niet gedaan, terwijl ik dat andere wel had gedaan. En wat dan nog? Het was of ik al die tijd gewacht had op dit moment en op die vroege ochtend die mij zou rechtvaardigen. Niets. Niets was van belang en ik wist heel goed waarom. Hij ook. Vanuit de diepte van mijn toekomst was er, gedurende heel dat absurde leven dat ik geleid had, een donkere adem naar mij opgerezen. Dwars door de jaren heen die nog niet gekomen waren. En die adem nivelleerde op zijn weg al wat mij geboden was in de niet-reële jaren dat ik wel had geleefd. Wat kon mij de dood van anderen schelen, de liefde van een moeder? Wat kon mij zijn God schelen, de levens die mensen kozen, het lot dat je koos? Want één enkel lot zou mij uitkiezen. Mij en met mij miljarden bevoorrechten die zich, net als hij, mijn broeders noemden. Begreep hij dat? Begreep hij dat wel? Iedereen was bevoorrecht. Er waren alleen bevoorrechten. Ook de anderen zouden op een dag veroordeeld worden. Ook hij zou veroordeeld worden. Wat kon het schelen of hij beschuldigd van moord... werd geëxecuteerd omdat hij niet gehuild had bij de begrafenis van zijn moeder? Salamano's hond was evenveel waard als zijn vrouw. De kleine robotvrouw was even schuldig als de Parisienne met wie Masson getrouwd was, of Marie die zo graag wilde dat ik met haar trouwde. Wat kon het schelen dat Raymond net zo goed mijn kameraad was als Celeste, die meer waard was dan hij? Wat kon het schelen dat Marie vandaag haar lippen aanbood aan een nieuwe Meursault? Begreep hij dan? Die veroordeelde dat er uit de diepte van mijn toekomst... Ik stikte haast, terwijl ik dit uitschreeuwde. Maar ze rukte de aalmoezenier al uit mijn handen en de cipiers bedreigden me. Maar hij heeft zich gekalmeerd en mijn ogenblik zwijgend aangekeken. Zijn ogen stonden vol tranen. Hij heeft zich afgewend en is verdwenen. Na zijn vertrek heb ik mijn kalmte herwonnen. Ik was uitgeput en heb me op mijn Brits geworpen. Ik moest ingeslapen zijn, want ik werd wakker met de sterren op mijn gezicht. Landelijke geluiden stegen naar mij omhoog, geuren van de nacht, van aarde en van zout verfristen mijn slapen. De wonderbaarlijke vrede van die slaperige zomernacht drongen in mij door als een vloed. Op dat moment, en aan de grens van de nacht, begonnen er sirenes te loeien. Ze kondigden het vertrek aan naar een wereld die mij nu voor altijd onverschillig was. Voor het eerst in lange tijd heb ik aan moeder gedacht. Ik dacht te begrijpen waarom ze aan het eind van haar leven een verloofde had genomen. Gespeeld had dat ze opnieuw begon. Daarginds, ook daarginds, rond dat tehuis waar levens uitdoofden, was de avond als een weemoedige adempauze. Zo dicht bij de dood had moeder zich blijkbaar bevrijd gevoeld en klaar om alles opnieuw te beleven. Alsof die grote woede mij had gezuiverd van kwaad, ontdaan van hoop, ten overstaan van die nacht van tekens en van sterren, stelde ik me voor het eerst open voor de tedere onverschilligheid van de wereld. Door te ervaren hoe die aan mij gelijk was, hoe broederlijk haast, voelde ik dat ik gelukkig was geweest en het nog was. Opdat alles volbracht zou worden en ik mij minder alleen zou voelen, restte mij nog de wens dat er veel publiek zou zijn op de dag van mijn executie en dat ze me zouden begroeten met kreten van haat. Zo, lang stuk.
Ja, lang stuk. Ja. Wil je gelijk het verder lezen naar het volgende boek?
Ja.
Omdat je het zo in relatie met elkaar zag, toch?
Dat kunnen we doen. Kunnen we doen.
Maar trek je dat?
Ja hoor, dat trek ik wel.
Ja, dat lijkt me dat leuk.
Ja, dat is goed. Dit is aanzienlijk korter hoor, dit stuk. Even kijken. Vandaag is mijn moeder nog in leven. Ze zegt niets meer, maar ze zou heel veel kunnen vertellen. Anders dan ik, die deze geschiedenis zo vaak ophaal dat ik me er nauwelijks iets van herinner. Ik bedoel, het verhaal is ruim een halve eeuw oud. Het is gebeurd en er is veel over gepraat. Er wordt nog steeds over gepraat. Maar de mensen noemen maar één dode. Volkomen schaamteloos, begrijp je? Terwijl er toch twee waren. Twee doden. Twee, ja. De oorzaak van die omissie? De eerste kon vertellen. Zo goed dat hij zijn misdaad deed vergeten. Terwijl de tweede... een ongeletterde drommel was die kennelijk alleen door God was geschapen om een kogel te vangen en tot stof te vergaan. Een naamloze die niet eens tijd kreeg om een voornaam te dragen. Ik zal er niet omheen draaien. Die tweede dode, die vermoord werd, was mijn broer. Er is niks van hem over. Alleen ik ben er nog om voor hem het woord te voeren, hier in deze bar, hopend op condolences die niemand me ooit aanbiedt. Je kunt erom lachen, maar dat is min of meer mijn missie. De stilte in de coulissen uitventen, terwijl de zaal leegloopt. Dat is trouwens ook de reden dat ik deze taal heb leren spreken en schrijven, om te praten namens een dode om zijn zinnen nog even te laten doorklinken. De moordenaar is beroemd geworden en heeft zijn verhaal zo goed opgeschreven dat het niet eens in me op zou komen hem na te volgen. Het was zijn taal. Daarom doe ik wat sinds de onafhankelijkheid iedereen in dit land doet. De stenen van de oude koloniale huizen één voor één weghalen, om er een huis voor mezelf, een taal voor mezelf mee te bouwen. De woorden van een moordenaar, zijn zegswijze, zijn mijn onbeheerde eigendommen. Het land ligt bezaaid met woorden die niemand meer toebehoren. Ze staan op de voorgevels van oude winkels, in vergeelde boeken, op gezichten, of ze zijn vervormd door het vreemde creools dat de decolonisatie tot stand heeft gebracht.
Het is dus behoorlijk lang geleden dat de moordenaar is doodgegaan en te lang geleden dat mijn broer voor iedereen behalve mij ophield te bestaan. Ja, ja, ik weet het. Je popelt om me al die vragen te stellen waar ik zo'n hekel aan heb. Maar toch verzoek ik je om aandachtig te luisteren. Dan zul je alles uiteindelijk begrijpen. Dit is geen gewoon verhaal. Het is een verhaal dat begint aan het einde en teruggaat naar het begin. Als een school zalmen, ja, maar dan getekend met potlood. Ongetwijfeld heb je het verhaal net als iedereen gelezen zoals die schrijver het heeft opgeschreven. Hij schrijft zo goed dat zijn woorden op eindeloos nauwkeurig uitgehakte stenen lijken. Hij was heel strikt met schakeringen, die held van jou. Hij dwong ze haast om wiskunde te zijn. Oneindige berekeningen op basis van stenen en mineralen. Heb je gezien hoe hij schrijft? Hij beschrijft een schot en het is haast poëzie. Zijn wereld is helder, duidelijk en precies. Gesiseleerd door de heldere ochtend, geschetst met geuren en vergezichten. De enige schaduw zijn de Arabieren. Onduidelijke, onsamenhangende objecten, afkomstig van voorheen. Met spoken met als enige taal de klank van een fluit. Ik denk dat hij er genoeg van had om rond te moeten zwerven in een land dat hem, dood of levend, niet wilde. De moord die hij beging was als de daad van een geliefde, bedrogen door de grond die hij niet kon bezitten. De stumper, wat moet hij geleden hebben, als kind van een oord waaruit hij niet was geboren. Ook ik heb zijn versie van de feiten gelezen, net als jij en miljoenen anderen. Vanaf het begin is het meteen glashelder. Hij droeg een mensennaam, mijn broer de naam van een gebeurtenis. Hij had hem ook 14 uur kunnen noemen, zoals die ander die zijn slaaf vrijdag noemde. Een moment van de dag in plaats van een dag van de week. 14 uur, ja, klinkt niet gek. Jush in het Arabisch. 2. Het tweetal. Hij en ik. Voor degene die het verhaal van dit verhaal kennen, in zekere zin een onvermoede tweeling. Een Arabier, kortom, technisch vluchtig, die 2 uur heeft geleefd en 70 jaar lang ononderbroken is doodgegaan, ook na zijn begrafenis. Mijn broer Jush zit als het ware onder glas. Zelfs vermoord blijft men hem stevast aanduiden met een naam als een zucht en de wijzers van een klok. En laat men hem zo'n dood steeds opnieuw naspelen. Zijn dood veroorzaakte door een kogel, afgeschoten door een Fransman die niet wist wat hij aan moest met zijn dag en met de rest van de wereld die hij op zijn rug droeg. Tot daar.
Het eerste wat je voorlas was dus Camus. En het tweede was?
Het is geschreven door Kamel Daoud, een Algerijn, Moussa of de dood van een Arabier.
Ja, het grappige is natuurlijk dat je in het tweede verhaal gelijk denkt dat het over die eerste gaat.
Hoe bedoel je?
Nou, dit is de ene, omdat dat gaat over, de tweede gaat over een moordenaar die berecht is.
Ja.
En natuurlijk projecteer je dat gelijk op die eerste persoon die berecht wordt, voor mij als luisteraar.
Ik begrijp niet helemaal wat je met de vraag bedoelt, maar even voor duidelijkheid, zeg maar de broer die in het tweede boek, dat is de Arabier die doodgeschoten wordt. Dus, en die heet in het boek alleen maar de Arabier.
Ja.
En hij pleit ervoor om hem een naam te geven.
Maar klopt het dat ik het goed heb gehoord dat hij ook een moordenaar is geweest, diegene die dood is geschoten, die broer? Of is die? Of
die? Dan moet ik even goed nadenken. Dat weet ik eigenlijk niet.
Nee hoor, nee.
Volgens mij niet.
Nee.
Volgens mij is het gewoon een anoniem iemand die wel toevallig bij een handgemeen aanwezig was, maar op zich niet een moordenaar, niet dat ik weet in ieder geval.
Ik heb Camus ook gelezen en dat ik herinner me het heel erg anders. Ik haalde er hele andere dingen uit, namelijk dat hij eigenlijk is hij heel erg eerlijk.
Ja.
En praat hij bijna zijn mond voorbij in zijn eerlijkheid. Dat ook in het fragment dat je voorlas. Dan vertelt hij bijvoorbeeld over die priester dat hij niet in God gelooft.
Ja.
En eigenlijk las ik het ook vooral van Camus een aanklacht tegen als je niet in die burgerlijke normen past.
Ook een laag die erin zit, ja. Ja, hij er wordt van je verwacht dat je van je moeder houdt. En hij zegt, ja, God, nou, niet echt. Tenminste, niet meer dan normaal of... of je gaat op de dag van de begrafenis van je moeder, ga je niet naar een film en zeker niet naar een komedie.
Ja, dat wordt in zijn rechtszaak wordt dat gebruikt.
Wordt het allemaal tegen hem gebruikt, dus hij wordt eigenlijk...
Ja, en ook dat hij niet huilt, toch? Dat hoor je ook.
Ja.
Dat hij niet heeft gehuild is eigenlijk een grote reden om hem te veroordelen, of ter dood te veroordelen.
Ja, en wat ook nog wel een belangrijk moment is in het boek, is dat voordat hij überhaupt die hele rechtszaak begint, heeft hij een gesprek met de rechtercommissaris, die hem als eerste vraagt, geloof je in God? En dan zegt hij nee, eigenlijk niet. En die man die wordt dan ineens heel boos. Die zegt van dat kan niet, het kan niet. Iedereen die hier gezeten heeft, en hij laat hem ook een kruis zien. En hij zegt van iedereen die hier gezeten heeft, die is uiteindelijk gaan geloven. En nou ja, zodat het lijkt alsof dat de reden is waarom die dus berecht moet worden.
Dat is, wat maar zie je daar ook een spiegeling in tussen die twee boeken? Dat valt die uit op hier, maar je hebt natuurlijk niet uitgelezen.
Nou ja, dat is het probleem. Ik heb dat tweede boek niet uitgelezen. Ja. Maar wat ik wel weet uit de recensie dan van Bas Heijne, is dat hij ook behoorlijk van leer trekt tegen de islam. En ja, vooral ik heb een interview met hem gelezen, dat hij zei, voor mij is het geloof een vraagteken, niet een uitroepteken, niet een antwoord. Ja. En dat is natuurlijk wel in die zin waar Camus ook op doelt. Dus het geloof als antwoord is failliet. En iedereen moet zijn eigen moraal vinden en zijn eigen waarheid vinden. Ja. En zijn eigen...
Is dat iets waar jij mee bezig bent? Ben jij religieus opgevoed bijvoorbeeld?
Ja, ik ben religieus opgevoed.
Ja?
Ja, Nederlands hervormd. Ja. Dus ik zat iedere zondag braaf in de kerk. En heb ook echt als kind echt wel nog best wel was ik gelovig, zeg maar. Dus ik geloofde het allemaal wel, al die verhalen. En nou, op een gegeven moment is het dan de bedoeling dat je belijdenis gaat doen op je 18e. Dat je zeg maar opnieuw, maar dan als volwassen, zelfbewust iemand opnieuw bevestigt wat je gelooft. En dan moest je naar catechisatie en dan moest je dan bij de dominee thuiskomen op woensdagmiddag of woensdagavond met andere mensen. En dan ging je dan in discussie over de Bijbel en fragmenten en zo. En toen vroeg ik op een gegeven moment aan hem, want ik was natuurlijk al enorm aan het twijfelen. Van ja, hoe zit het nou eigenlijk als wij, stel nou voor dat het allemaal niet waar is. Wat doen wij dan eigenlijk? En hij was niet eens bereid om op de vraag in te gaan. Hij zei, die vraag ga ik niet beantwoorden. Mm. En dat was eigenlijk voor mij het moment dat ik dacht, oké, dan ben ik weg. Prima.
En dat hij is ook niet bereid om aan te nemen dat mensen niet geloven in Camus?
Ja, die rechtercommissaris.
Ja.
Ja, dat klopt. Ja. Ja.
En die priester ook niet?
Nee, die priester ook niet. Die, die hoop. Nou ja, dat is natuurlijk ook... Het probleem van zelf geloven is dat je van geloven is dat je het niet weet, dus dat je moet hopen dat het waar is. En dan is natuurlijk alle tegenspraak die je krijgt daarop heel moeilijk om mee om te gaan. Mm-hmm. En alles wat je bevestigt is fijn en prettig. Dat is altijd zo het probleem van het geloof of van godsdiensten of gelovige mensen die dan bij het minste of geringste boos worden omdat je ze hen onrecht aandoet. Omdat je kritiek hebt op wat ze geloven. En ja, dat vind ik altijd erg moedeloos van of geïrriteerd raak ervan. Maar ik ben geloof ik niet de enige.
Nee, er zijn ook heel veel boeken over.
Je hebt de filosofie studie gedaan.
Ja.
Okay, bachelor, master. En in je master heb je een scriptie geschreven over Kant.
Ja, klopt.
Ja, ik dacht... Nou, het soort van die zelfkritische, die kritische kant of zo. Ik weet dat je het ook nu, dat jij in je filosofie studie veel over ethiek hebt gedaan.
Ja, klopt. Ja, op een of andere manier is er wel, ik ben wel van het christelijke geloof afgestapt. Waarop er in het christelijke geloof een soort van invulling wordt gegeven. Maar ik ben toch op een of andere manier wel op zoek gebleven naar iets wat groter is dan ikzelf, zeg maar.
Een leer die groter is dan jezelf?
Een leer?
Ja.
Nee, niet een leer, maar meer gewoon een zoektocht naar, hoe kan het, tuurlijk, het christelijke geloof, dat wat er allemaal in dat boek staat, er zijn mooie verhalen, maar ja, God, wat hebben we niet
God gedaan? Hebben we gedaan.
Het is niet de waarheid, het is niet, maar toch, ben ik toch gefascineerd door de vraag, waar was ik toen ik nog niet geboren was en waar ga ik heen als ik dood ben?
Mm-hmm.
En hoe kan het dat de wereld bestaat? En wat is de eerste oorzaak achter alles?
Ja, ik heb ook filosofie gestudeerd. Maar tijdens mijn filosofie-studie was dat ook wel een van de dingen die mij het meest interessant vond. Maar ik vond daarom bijvoorbeeld zijnsleer, hoe zeg je dat?
Ontologie.
Ontologie, denk je. Dat vond ik veel interessantere gebieden dan die ethiek eigenlijk juist daarom.
Ja, snap ik. Maar het heeft ook raakvlakken, omdat de vraag, wat moet ik doen? Kant stelt drie grote vragen eigenlijk, of vier, zegt, wat is de mens? wat kan ik weten? Dat is dan is een kentheorie. Even kijken, wat moet ik doen? Dat is de ethiek. En wat mag ik hopen?
Ja.
Dat is een soort geloof.
Mm-hmm.
Maar het heeft alle drie raakt het aan de grenzen van wat je kan weten. Mm-hmm. Wat je als mens kan kennen. Maar waarvan we toch vermoedens hebben dat er iets meer, dat er meer is dan we kunnen weten of kennen. Dus in die zin heeft het, is het wel iets soortgelijks, denk ik. Maar ik vind gewoon de vraag, wat moet ik doen? Wat is een goed leven? Vind ik een interessantere vraag dan, wat is het zijn van het zijn? Dat vind ik, ja.
Ja, maar ik vond altijd dat je er eigenlijk aan voorbij ging door al gelijk te zeggen, wat kan ik doen?
Of dat natuurlijk, laat ik het zo zeggen. Ik ben er niet aan voorbij gegaan. Het is altijd aan elkaar verbonden en dat vind ik leuk.
Ja.
Dus hoe een filosoof begint vanuit een beginpunt, en dat kan van alles zijn. Maar vaak is dat een ontologie, dus hoe kunnen we, wat kunnen we zeggen over wat er is? En daaruit, al doordenkend, komt op een gedachte over, als dit dan zo is, wat zegt dat dan over ons als mensen? En wat zegt dat dan over de toekomst? En hoe moeten we daar dan mee omgaan? Dat natuurlijk, dat ben ik met je eens. Dat in een goede filosofie is dat aan elkaar gekoppeld, maar... Ik vind een discussie over verschillende ideeën over wat goed is, vind ik interessanter dan een discussie over verschillende ideeën over hoe moeten we nou kijken naar wat er is. Maar dat is persoonlijk, denk ik.
Zullen we naar het volgende boek gaan?
ik wilde nog wel iets vragen. Ik wilde iets vragen over tedere onverschilligheid. Want ik vind eigenlijk wat er interessant aan is aan wat Camus zegt. Het lijkt alsof de morele wereld waarin dat personage leeft, waarin hij dat zich verantwoordt, zeg maar, naar zijn bestaan, noemt hij de tedere onverschilligheid van de wereld.
Ja.
En ik dacht, is dat iets waar je in herkent of in vindt?
In die zin dat het dus...
Ik snap eigenlijk tedere onverschilligheid niet zo.
Dat snap ik wel heel goed. Of ergens kan me er wel in vinden. In die zin dat je dus accepteert dat... zeg maar alle bestaande dogma's of weet ik veel wat ideeën over het geloven en dat wat het goede is, waar iedereen, dat je daar los van koppelt. En dat is natuurlijk waar Camus en het absurde, de absurditeit en het existentialisme over gaat. Dat je beseft dat je in een soort universum leeft wat jou geen zin gaat bieden.
Mm-hmm.
En je zelf geconfronteerd ziet met de eindigheid van je eigen leven. Maar dat je zou je natuurlijk van in paniek kunnen raken, maar... De tedere onverschilligheid vind ik mooi, omdat daar een soort troost uitspreekt. Uit de onverschilligheid van het universum.
Maar, en dat die ook teder is, of dat je die ook teder kan benaderen.
Ja, ja. Juist. Ja. Maar dat gaat dan meer over hoe je het zelf kan benaderen als mens, dan... Dat vind ik er meer uitspreken. Dus dat je dus zelf kan kiezen,
mm-hmm.
of erop kan komen, op de conclusie... het universum gaat mij geen betekenis of zin bieden. Hoe ga ik die dan zelf maken? En dan is het een optie om dan maar te denken... dan ga ik dat maar omhelzen.
Mm-hmm.
Dat er geen betekenis is. Waarmee je het meteen betekenis geeft.
Ja, precies. En zou jij zeggen dat jouw manier is om met het leven om te gaan? Of misschien is het een veel te groot
stap? Dat is een veel te moeilijke vraag. Soms wel. Soms.
Ja.
Ja. Ja.
En die onverschilligheid die in het tweede boek zit... die wordt juist... ter discussie gesteld of zo. Of,
ja, die wordt politiek,
of
toch?
Wordt eigenlijk absurd gemaakt door te zeggen... hij had ook vrijdag kunnen heten. Of niet?
Dat vind ik ingewikkeld, omdat ik het... Ik kan nog niet zoveel zeggen over hoe dat boek verder zich ontwikkelt. Maar wat ik mooi vind aan wat hij daar doet... is meteen aangeven, luister, mijn broer wordt daar Arabier genoemd. Hoe durf je?
Ja.
Terwijl degene die hem vermoord heeft, omdat hij zo goed kan schrijven en omdat miljoenen mensen dat hebben gelezen...
Een mens is.
Iemand is. Het is waar, waar we ons in mee kunnen identificeren, omdat hij aan de rand van het leven staat en bijna doodgaat. En...
Ja, dat snap ik. Mijn oom, het is heel grappig, ik moest er net aan denken, mijn oom die komt ook uit Algerije. En die is dus na de onafhankelijkheid, zo de pieds noirs werden zij genoemd, dan moesten ze... weg. Ja. En dat heel lang werden ze ook als tweederangs burgers gezien in Frankrijk. Een soort vluchtelingen waren het. Ze kregen nergens opvang. In Marseille wilden ze niet hebben. Ze hebben echt jaren rondgezworven. En die was enorm geïnspireerd door Camus. Die heeft dus filosofie op de middelbare school gedaan. En heeft eindexamen erin gedaan. Toen heeft hij een heel essay geschreven over de vreemdeling. En, hij heeft dat vak nooit gehaald omdat hij geen cijfer heeft gekregen. Omdat zijn docenten hem racistisch vonden.
Oh.
En toen zei, het is mijn oom heel boos geworden omdat hij zei, ja maar Camus, ik ga alleen maar door op wat Camus zegt hoor.
Maar hij was racistisch ten opzichte van wie was hij?
Tegen de Arabieren. En wat heel grappig was, omdat hij zelf ook een pied noir was. En die zagen zich op een bepaalde manier ook boven de Arabieren die daar wonen staan. En, maar ik vond het heel grappig, hij zegt ook altijd, ik heb wel filosofie gehad, maar ik heb nooit een cijfer mogen krijgen, omdat mijn docenten in, wat was dat dan, de jaren 70 of zo, misschien 60, hem te racistisch vonden om hem een cijfer te geven. En hij heeft geweigerd een nieuw essay te schrijven.
Oké, okay. Ja, interessant verhaal.
Ja, ik dacht, het is zo grappig als je het nu
ja.
Gaan we naar het tweede fragment?
Ja, toch?
Ja. Ja, maar wat is het tweede fragment?
Iets luchtigs? Heb je dat?
Nee, dat ligt niet in mijn aard om luchtige dingen mee te nemen, Jochem.
Maar toontelligen, dat is toch wel iets.
Ja, toontelligen, dan denk je aan de dierenverhalen. Ja, die zijn altijd luchtig en ontroerend.
Ook heel melancholisch.
Ook heel melancholisch, maar die zijn luchtiger dan wat ik je nu ga voorschotelen. Zal ik toontelligen doen?
Ja.
Ja. Ja. Het zijn gedichtjes dus van hem?
Het is een gedichtencyclus. Even kijken, hoeveel zijn het er? 12, 13? 13, ook mooi. Waarin het steeds gaat over verschillende ontmoetingen tussen een man en een engel. En het grijpt heel erg terug. Ik denk dat het me ook enorm. Het doet me enorm denken aan dat verhaal van Jacob. Dat Bijbelse verhaal natuurlijk van Jacob die in de woestijn.
Weer geloof, hè?
Weer het geloof, ja. Nee, ja. Dat is. Op de fiets kwam ik daar ook achter. ik dacht dat zal wel de rode draad worden. nou, dat is een verhaal wat me altijd. Ik vind het gewoon een heel mooi verhaal. En omdat het ook. Op een of andere manier gaat over.
Dus het gaat over, Job,
worstelen met. Voor mij staat het symbool voor worstelen met dat wat groter is dan jezelf. Dus dat je dus de vragen stelt waar je jezelf eigenlijk niet bij kan. Maar dat je, en dat je dat nooit kan winnen, maar dat je in die worsteling wel je meer over jezelf te weten kan komen. Hmm. Zoiets. Goed, ja, ik kan ze niet. Ja, dan wordt het weer een enorm verhaal. Maar. Ik ga gewoon lezen en dan op een gegeven moment dan.
Nee, doe er eentje eerst.
Ja, nee, maar ik denk dat ik er beter eerst drie kan doen.
Oké. Okay.
Voordat je een beetje in de gaten hebt wat het.
Ja, want
behelpt.
Er zit een structuur in die precies. Een soort herhaald
ja,
is.
Dus laat ik er gewoon drie lezen en dan. Ja.
En je begint aan het begin?
Ja, gaan we
het begin
niet
meer. Begin je aan het begin?
Je moet Jochem gewoon tegenspreken af en toe, hè? Dat is ja. Heel belangrijk. Daarom ben ik hier ook.
Goed, toontelligen.
Ik knik heftig op Jip.
Een man en een engel. 1. Het regende en de lucht was vol argwaan en moedeloosheid. En een engel verscheen en sloeg iemand neer. En nog iemand, en nog iemand. En achteraan, in het donker, achter iedereen in elkaar gedoken met zijn rug tegen een muur, zat een man, keek naar de grond en dacht na. Dacht steeds dieper na. Dacht dagen, maanden, jaren na. En dacht tenslotte op een ochtend in een vlaag van roekeloosheid. Meeuwen krijsend in de bleke lucht. En toch. En de engel baande zich een weg naar hem. 2. Ik kom met je vechten, zei de engel. De man zweeg. Ik zal je nooit meer loslaten. Ik zal je tot bloedens toe slaan. Je achter me aanslepen en nooit meer loslaten. De engel blies een pluisje van een van zijn reusachtige vleugels. Ik houd van je. De man zei niets. 3. De man en de engel vochten zwijgend, grimmig. Het is niet eerlijk, zei de man. Nee, het is niet eerlijk, zei de engel. De zon scheen, de verte trilde. Vliegtuigjes met deglo-vleugels schreven met grote letters in de lucht: het is niet eerlijk. En juffrouwen met gebarsten lippen dicteerden aan kinderen met betraande gezichten: het is niet eerlijk, het was nooit eerlijk en het zal nooit eerlijk zijn. Eens, bijtend op zijn verschrikkelijke nagels, zag God dat het goed was, maar niet eerlijk. De man keek op en de engel sloeg hem neer.
Ja,
dat waren de eerste drie.
Het is heel grappig, er kwam iemand langs en toen begon je net met... De eerste zin van het derde gedicht.
De man en de engel vochten zwijgend, grimmig.
Ja, ja. En die bleven staan.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, het is heel bizar. Ik heb dit gekregen van iemand toen ik afstudeerde aan de toneelschool.
toen ik eigenlijk nog helemaal niet met filosofie bezig was. En nu ik het zo teruglees, heeft het voor mij alles te maken met filosofie. Dat, en toch, jezelf vragen, ja, maar toch. En toch wil ik weten, toch. En dat, ja, zoiets.
En toch wil ik weten, die...
Nou, ik moet denken aan, aan wat je dan in het eerste jaar filosofie, of lees je het symposium van Plato, en dan gaat het over de vraag, wat is liefde, wat is eros, wat is begeerte? En dat het een verlangen is naar, volgens Plato dan, naar het hogere en het schone en het goede. En dat je...
Ja, want het eindstadium van liefde is voor hem de mannelijke liefde, de geestelijke mannelijke liefde, dat je filosofeert namelijk.
Precies, ja. En een van de andere Plato's gedachten is dat je dat eigenlijk als mens, omdat je natuurlijk gewoon onvolmaakt bent, kun je daar nooit bij komen. Je kunt je alleen maar daarvoor openstellen. Dus je kunt alleen maar, weet ik niet zo goed, maar in ieder geval, je kunt alleen maar jezelf openmaken. En of je dan wordt aangeraakt door het schone, het goede of het ware, dat is, dat is niet aan jou, maar het kan. Het zou kunnen. En dat is eigenlijk die en toch in het eerste gedicht voor mij heel erg. Dus dat je kijkt naar, nou ja, dat er dus iemand ergens achterin de rij helemaal in een hoekje verscholen zit te denken, ja, maar toch. Die zit zich klaar te maken voor het hogere en dat, nou ja, in de vorm van een engel dan. En dat gaat er nogal heftig aan toe, zeg maar. Dus het is echt behoorlijk vreed. Dus,
hij wordt echt aangeraakt.
Ja, de man wordt nogal op een heftige manier aangeraakt.
Kan je nog een keer het eerste gedicht lezen? Misschien is het toch wel leuk om het na die tweet te hebben gehoord.
Het regende en de lucht was vol argwaan en moedeloosheid. En een engel verscheen en sloeg iemand neer. En nog iemand. En nog iemand. En achteraan in het donker, achter iedereen, in elkaar gedoken met zijn rug tegen de muur, zat een man, keek naar de grond en dacht na, dacht steeds dieper na. Dacht dagen, maanden, jaren na en dacht tenslotte op een ochtend in een vlaag van roekeloosheid, meeuwen krijsend in de bleke lucht. En toch, en de engel baande zich een weg naar hem. Dat is
maar
mooi.
Hij baande dus zich pas een weg toen hij zelf erover nadacht.
In een vlaag van roekeloosheid.
In een vlaag van roekeloosheid. Dus dat zit er ook bij. Dus dat je ook risico's neemt. Of zo, zoiets. Dus dat je ook een soort...
Het is niet zo goed dat hij erover nadenkt, toch? Want die engel komt eraan om hem vervolgens weer een pak geslaagd te geven.
Ja, maar dat weet die man niet. Die wil alleen maar weten.
Nee.
Ik bedoel, dat vind ik ook mooi dat hij dus dagen en maanden en jaren op een grond ergens... Dus dat het allemaal keihard werken is en helemaal niet leuk is om over alles na te denken. En, ja.
Is dit heel verschillend met het verhaal van Job?
Nee, het is niet het verhaal van Job, het is van Jacob.
Van Jacob?
Nou, ik ben niet meer zo heel erg thuis in hem.
Maar ik ben helemaal niet religieus opgevoed.
Het verhaal, als ik het goed... Zitten ze volgens mij... Jacob is een van de aartsvaders van het Joodse volk. En het gaat eigenlijk over dat hij opnieuw een naam krijgt, dat hij Israël genoemd wordt. Ik weet niet precies hoe die in de woestijn. Hij loopt in de woestijn en het is nacht en hij komt een man tegen. En hij beseft meteen dat het een engel van God is, geloof ik. En die man die zegt, ik laat je niet meer los. Dat is niet waar. Ze raken in gevecht, ik weet ook niet meer waarom. En dan zegt Jacob tegen die man, waarvan die weet dat het een engel is, of denkt dat het een engel is, ik laat je niet meer los totdat je me gezegend hebt. Nou, dan gaan ze vechten. En ze vechten de hele nacht. En uiteindelijk wint hij, geloof ik.
Wie wint?
Jacob. En dan wordt hij gezegend. En dan krijgt hij opnieuw een nieuwe naam. En die naam is dan Israël.
En Toontellige heeft dat verplaatst eigenlijk naar het gevecht van het denken. Dus niet per se dat fysieke gevecht. Wat natuurlijk ook nog steeds...
Nou ja, wat in al die gedichten gaat het er gewoon keihard aan toe. Tussen die engel en die man. Teder en hoe tederheid, maar ook teder, dus tederheid en geweld en pijn, dat ligt gewoon voortdurend bij tot elkaar in de staart. Ik vind het, nou ja.
Jij bent zelf nu een stuk aan het schrijven. We hebben het in het café al eerder over gehad, wij persoonlijk met z'n twee. Dat het een heel lastige onderneming is, want je probeert je filosofie-studie of iets van de theorie probeer je in een theatertekst om te zetten.
Ja.
Dat, vat ik het zo goed samen? Dat het daar...
Ja, ik, onderzoek laat, daarnaast... ik was geïnteresseerd naar de vraag, hoe krijg je nou... Kijk, in de filosofie is... Kijk, theater en filosofie hebben met elkaar gemeen dat het allebei gaat over zoektochten naar inhoud en betekenisgeving en zingeving en duiding. Het verschil is alleen dat er in de filosofie gebeurt het heel expliciet. Dus dan komt er een mannetje of een vrouwtje die zegt, hallo, ik heb een idee over de wereld. Ik zal u even bij de hand nemen. Laten we beginnen met deze beginstellingen. En als je het daarmee eens bent, dan kunnen we door naar... Conclusie B, naar conclusie C. Dat wordt allemaal heel expliciet gemaakt en je wordt echt aan de hand genomen. En alles wordt eigenlijk geëxpliciteerd, dus uitgelegd en duidelijk gemaakt. In het theater is het veel meer een raadsel wat je nou precies wordt duidelijk gemaakt. Dus hoe je, maar terwijl je toch voelt dat er iets belangrijks gebeurt. Wat ook op een of andere manier betekenisgeving is.
Ja, maar ik dacht net bij deze, zo'n mythevertelling... Ja, ik dacht, daar zit het eigenlijk wel, het zit heel duidelijk in wat de moraal van het verhaal is, zeg maar. Dus eigenlijk is het expliciet wat...
Nee? Beetje? De engel? Helemaal niet, want
het zit toch heel erg van, dit is toch ook maar, wat ik erover vertel is mijn interpretatie van het gedicht, hè? Ik bedoel, het is niet...
Ik vind het ook heel anders, hoor.
Maar hij denkt en toch en toch en toch en vervolgens... Wordt ja,
maar
die,
dat is maar mijn staat die engel dan toch? Voor, Jochem? Bedoel, dat is toch niet per se...
Hij wordt aangeraakt door het boven.
Ja, maar dat kan toch ook liefde zijn? Op een bepaalde manier is het ook een heel erotische dichtbundel, vind ik.
Ja,
ik
ja.
heb hem ook gelezen. Dat kan over veel meer gaan dan...
Ja.
Het is ook op een hele rare manier een soort mannenliefde. Het doet me ook heel erg denken aan dat hoe een engel te neuken van Brecht.
Inderdaad.
Ja, daar lijkt het heel erg op. Die vechten ook met elkaar en dan hoe je hem zijn rokje omhoog moet houden en hem van achter heel hard moet nemen.
Ja. Ja, maar waar ik vooral naartoe wilde, is wat, of jij dan ook bij zo'n mythevertelling uitkomt door die...
Nou nee, het gaat mij meer om de vraag, hoe krijg je nou zo'n... Zeg maar, ik heb een onderzoek gedaan, echt een soort filosofisch maatschappelijk onderzoek. Heel veel boeken gelezen, mensen gesproken en op dezelfde manier het geprobeerd uit te leggen of duidelijk te maken. En vervolgens was mijn tweede stap in het onderzoek, en daar zit ik nu middenin en dat is heel frustrerend. Hoe krijg je dat, of lukt kan het überhaupt om zo'n soort inhoud... te verbergen in iets.
Ja.
Of is dat gewoon, heb ik mezelf een onmogelijke opdracht gesteld? Dat kan ook.
Dat je verkeerd om begint.
Zoiets? Ja, geen idee. Maar ik dacht, laat ik het eens proberen. Omdat ik, zeg maar, ik ben aan mijn studie filosofie begonnen, mede ook omdat ik mijn schrijverschap wilde verdiepen en meer inhoud wilde geven. Maar ik merkte ook dat mijn schrijven in die zin een beetje veranderde, dat het... Nou ja, het gevaar is heel snel dat je een soort filosofiecolleges staat op te dissen in dialoogvorm. Nou ja, dat vind ik ook niet de bedoeling of spannend.
De bedoeling.
Ja, als er een bedoeling is. Maar en ik, nou ja, toen, daar schrok ik een beetje van. Ik dacht, ja,
ja.
En misschien is het een kwestie van tijd. Hè? Misschien heb ik pas over 5 jaar in de gaten hoe ik dat moet doen.
Maar en lukt het bijvoorbeeld om even hier, lukt het toontelligen, vind jij? Zit daar ook... Of is dat dan zo weinig?
Ja, dat vind ik het mooie aan poëzie. En ik moet aan een uitspraak denken van, volgens mij is het van Hegel. Die zei dat de filosofie en de literatuur elkaar altijd nodig hebben. Omdat de filosofie gaat over het zoektocht naar universele waarheden. En literatuur gaat altijd over het particuliere. Dus het verhaal gaat altijd over dat ene mannetje of vrouwtje die specifieke gebeurtenissen meemaakt. Of dat en dat denkt. Of dat ene mannetje die ene engel tegenkomt en daarmee in gevecht raakt. Dat vond ik een hele mooie uitspraak. Die volgens mij ook waar is. En wat was de vraag ook alweer? Ik weet het eigenlijk niet.
Nee, ja, of je vindt dat toontelligen dat lukt?
Nou ja, toontelligen vind ik een van de schrijvers die dat altijd wonderwel lukt.
Ja.
Dus die schrijft altijd, je voelt altijd heel erg tussen de regels door, voel je het universele er doorheen ademen, zeg maar. Terwijl het altijd gaat over die ene, de mier en de egel, of weet ik wat.
Dat ook wel een beetje concepten zijn.
Ja, ergens wel. Ja, klopt. Ja, maar romanpersonages
zijn
natuurlijk op een bepaalde manier dat ook wel. Alleen particulier uitgewerkte ideeën. Ik bedoel, Meursault is dat ook. Die staat ook voor een bepaalde levenshouding.
Ja,
precies. De vreemdeling.
Zullen we heel even een kort fragment luisteren en dat we daarna nog
naar
even
muziek
naar
het luisteren.
Ja, een kort muziekfragment luisteren en dat we daarna nog even naar je laatste fragment gaan.
Ja. Ja.
Oké. Okay. Dit is rechtenvrije muziek, omdat wij het anders niet kunnen betalen. Dit is klezmer muziek uit de jaren 20. En we zijn weer terug. Dit is Fragmenten. Daar luisteren jullie nu naar. En in Fragmenten lezen theatermakers voor uit werk dat hen inspireert. We zitten hier aan tafel met Martijn de Rijk. We hebben alle twee fragmenten gehad. En we gaan nu naar het laatste fragment. En ik denk dat het een goed idee is dat we daar gewoon...
Ja, wat we gaan luisteren is Denken van Hanna Arendt. En welk deel was het?
Ja, ik ga niet meteen beginnen, want ik moet even inleiden. Denken, ze heeft een soort drieluik geschreven. Wilde ze schrijven Denken... Willen en oordelen. Waarmee ze eigenlijk een soort de driedeling gebruikt die Kant ook heeft in zijn werk heeft. Dus de speculatieve reden, dus het denken over de dingen, de wil, het handelen en het oordeelsvermogen. Maar de derde deel heeft ze nooit kunnen schrijven omdat ze toen al dood was. Nou goed, ik ga...
Dus
gewoon,
denken is weten, toch? Een deel weten voor Kant, voor Hanna Arendt.
Ja. Ze beschrijft in ieder geval wat denken is. Of ze vraagt zich af, wat is denken? Levert het überhaupt iets op? Lossen we de problemen van de wereld ermee op met denken? Geeft het nadenken ons wel de kracht om te handelen of niet?
Snap jij waarom zij voor het woord denken heeft gekozen en niet voor weten?
Omdat Kant maakt een onderscheid tussen die twee. Tussen het. Dan wordt het misschien weer iets filosofisch. Maar tussen het verstand, zeg maar, wat kennis kan verkrijgen over de wereld.
Ja.
En hij heeft nog een ander onderdeel van het kenvermogen. Dat is namelijk de reden, het vernunft. En dat is eigenlijk het vermogen tot nadenken, tot het verwerken van die informatie. En op basis daarvan, en op basis van nog andere principes, of vaag, het vermogen om zeg maar tot hogere kennis te komen, om te streven naar meer dan alleen maar kennis over de wereld. Daarom denk ik dat denken een betere woord is. Ook omdat weten heeft natuurlijk de pretentie van zekerheid in zich. En denken is veel meer twijfelen, volgens mij.
Maar ik snap dan niet... Nee, ik snap het niet. Sorry.
Nou, dan niet.
maar je maakt een onderscheid bij Kant tussen reden en verstand.
Ja.
Maar ik snap niet de brug waarom denken dan een beter woord is dan...
Nou, omdat het weten gaat alleen maar volgens mij over... Als we het over Kant hebben, gaat weten... Zeg maar, de zekere kennis kunnen we alleen maar verkrijgen... waar het verstand zich betrekt op de... zintuigelijke indrukken, dat is weten, maar de reden, dus dat andere gedeelte van het kenvermogen, dus dat omhoogstrevende, dus dat loopt op een gegeven moment tegen grenzen aan, dus dat wil ons hoger brengen dan het uiteindelijk kan.
En het kan niet voorbij zijn eigen kaders, toch?
Precies.
Dat is waar Kant op uit.
En dat is veel meer.
En
waar
zijn eigen kaders voor dat is bijvoorbeeld zijn de categorieën van het verstand, toch? Heb ik dat goed?
Ja, maar nu wordt het allemaal veel te veel.
Nee, maar om daar verder. Dat is dus de categorie van het verstand. En dat gaat dus over bijvoorbeeld over tijd en ruimte, toch? Het kan niet buiten dat.
Ja.
En nu zeg je denken is beter, want...
Nee, ik zeg niet denken is beter. Ik zeg denken is volgens mij een betere titel voor dit boek.
Ah. Ja, dat snap ik.
Dat was toch de vraag?
Ja, maar waarom dan?
Waarom heeft Hanna Arendt niet weten gekozen? Nou, weet ik überhaupt niet waarom ze dat gekozen. Maar ik vind denken een prima titel.
Maar zij gaat dus niet op zoek naar die ene waar we net over hadden en het niet over wilden hebben, namelijk die categorie van het verstand. Maar zij gaat over die
ze heeft het gewoon over allerlei verschillende vormen van mentale activiteit.
Ah, oké. Okay.
En ze stelt bijvoorbeeld de vraag, wat zet ons aan het denken? Waar zijn we wanneer we denken? Dat zijn allemaal...
En door al die activiteiten te beschrijven, probeert ze...
Ja, daar iets over te zeggen. En ze behandelt allerlei verschillende opvattingen daarover die in de geschiedenis van de filosofie zijn langsgekomen. En Kant komt ook voorbij.
Oké, voordat... Want Jochem, die is... Ik snap het wel, maar, nou ja, maar wat wil je vertellen? Of wat wil je, bedoel, wat wil je voorlezen?
Nou, eigenlijk het begin... ik heb dit weer niet helemaal gelezen, maar...
ben jij iemand die vaak begint aan boeken?
Ja, ik begin vaak en dan weet ik al... Ja, ik heb nu geen tijd, maar ik vind het zo interessant. Wat ik heel leuk vind, is dat ze hier een... Ze heeft het over zijn en verschijnen. Kijk, sinds Descartes is er een probleem in de filosofie. Dat is namelijk het onderscheid tussen geest en lichaam. Volgens Descartes... zijn dat twee soort van elkaar, volledig van elkaar gescheiden werelden. Het lichamelijke, het stoffelijke en de wereld van het denken. Waar we als mens deel aan hebben, aan allebei die werelden. Maar nou, dat is een probleem, omdat je op een of andere manier is dan de vraag... hoe kan het dan dat we toch... Nou ja, hoe kan dat nou? En dat is... dat is in de filosofie of in de metafysica een heel groot probleem gebleven tot in de moderne of de 20e eeuwse filosofie. En zij probeert daar, vind ik, een mooie, elegante oplossing en een poëtische oplossing voor te bedenken. Door het niet te hebben over geest en lichaam, maar door het te hebben over zijn en verschijnen. Ik ga een beetje doorheen grasduinen, want het is anders. Sommige dingen zijn te ingewikkeld. Goed, ik ga gewoon beginnen.
Mogen wij je onderbreken als ze het niet snappen?
Ja, dat mag. Er is ondertussen iemand jarig op de achtergrond. Ook leuk.
Ik ga de deur dicht doen. Wacht, begin maar.
Ze begint haar boek met een hoofdstuk dat heet Het Verschijnen. En de titel van het eerste, moet je dat zeggen, de eerste paragraaf... heet De Fenomenale Aard van de Wereld.
Moet je weten wat fenomenale is?
Nee, dat kun je gewoon voor nu even laten... Laat je maar gewoon meevoeren door Hannah Arendt. De wereld waarin mensen geboren worden bevat vele dingen. Natuurlijke en artificiële, levende en dode, vergankelijke en altijd durende. Dat is toch helder, toch? Tot zover?
Mm-hmm. Okay.
Alle hebben ze gemeen dat ze verschijnen en dus voorbestemd zijn om gezien, gehoord, aangeraakt, geproefd en geroken te worden. Om waargenomen te worden door zinnelijke wezens, begiftigd met de geëigende zintuigen. Niets zou kunnen verschijnen, het woord verschijnsel zou geen zin hebben, als er geen wezens zouden bestaan voor wie iets verschijnt. Levende wezens, in staat om, terugdeinzend of verlangend, goedkeurend of afkeurend, verwijtend of prijzend, te erkennen, te herkennen en te reageren op wat er niet eenvoudigweg is, maar aan hen verschijnt, en bestemd is voor hun waarneming. Kan ik door?
Mm-hmm.
In deze wereld, waarin wij uit het niets tevoorschijn komen en waaruit we in het niets verdwijnen, vallen zijn en verschijnen samen. Dode materie, natuurlijke en artificiële, veranderlijke en onveranderlijke, is voor haar zijn, dat wil zeggen haar verschijnen, afhankelijk van de aanwezigheid van levende wezens. Niets en niemand in deze wereld bestaat zonder voor zijn zijn een toeschouwer te veronderstellen. Met andere woorden, geen zijnde, voor zover het verschijnt, bestaat in het enkelvoud. Al wat is, is bestemd om door iemand waargenomen te worden.
Maar
niet de mens, maar mensen bewonen deze planeet. Pluraliteit is de wet van de aarde.
Ja, maar wat ik je wilde onderbreken was... Het gaat dus over alles gerelateerd van die verschijningen. Of het zijn is nu gerelateerd aan de mens, dat hij het ziet. Klopt dat?
Nee, het zijn, dat is alles wat er is.
En het verschijnen is dat het wat voor de mens is.
Het is, je kunt niet het zijn losdenken van het verschijnen aan iemand anders. En dat is wat bijvoorbeeld Descartes doet. Die gaat uit van één subject, dus één iemand, die één ding, nou, alsof dat, maar dat kan helemaal niet, want die ene iemand wordt ook door iemand gezien. En diegene die hem ziet, wordt ook weer door iemand gezien. En dus je kunt dat niet los van elkaar denken. Je kunt niet één subject veronderstellen of één object. Er zijn niet de mens met een hoofdletter M, mensen, verschillende individuen.
Mm-hmm.
Dat. Zal ik doorgaan?
Dus daarom komt ze ook bij de laatste zin terecht van er is niet een mens, maar er zijn mensen.
En dat is het probleem van het standpunt van Arendt. De klassieke metafysica gaat veel te veel uit van de mens. De geest en het object. Terwijl dat zijn abstracties die niet kloppen met... Oké, ik ga even een stukje overslaan. Even kijken hoor. Ja. Ja, misschien is niets verrassender in deze wereld, die de onze is, dan de haast oneindige verscheidenheid van zijn verschijnselen. De loutere amusementswaarde van zijn uitzichten, geluiden en geuren. Wat voor denkers en filosofen nauwelijks wordt vermeld. Dus ja, filosofen hebben het nooit over wat een ongelooflijk plezier het is om dingen waar te nemen. Mm-hmm. Alleen Aristoteles rekende terloops een leven dat zich passief overgeeft aan de genietingen die onze lichamelijke organen opleveren, tot de drie levenswijzen die mensen kunnen kiezen wanneer ze niet onderworpen zijn aan de noodzaak en zich dus kunnen wijden aan wat schoon is, in tegenstelling tot aan wat noodzakelijk en nuttig is. Goed, dat terzijde. Ja, oké, okay, nou, dat vond ik heel leuk, omdat ze dat noemt. Dus dat ze zegt, waarom vergeten filosofen toch altijd te zeggen wat een ongelooflijk feest het toch is om...
Maar het is toch niet... Jij hebt Kant gelezen en Kant zegt er ook dat bepaalde dingen heel erg fijn zijn om te zien.
Ja, en dat doet hij in zijn kritiek van het oordeelsvermogen, maar dat doet hij niet in de kritiek van het in zijn eerste kritiek.
Ja, dus dat doet hij in zijn esthetica leer, daar vertelt hij
dit. Ja, maar dat is zijn laatste deel.
Ja, dus daar vertelt hij over het schone en dat schone.
Maar waar hij het echt heeft over waarneming, en dus waarin ontologie en de kentheorie aan bod komen, daar gaat het over, en de categorieën van het verstand, gaat het over tijd en ruimte, en dan gaat het over eenheid en veelheid, en weet ik wat allemaal nog, al die categorieën. Maar dat wordt allemaal heel droog opgesomd.
Ja, nogal saaie dingen.
Ja, ik dacht dat je in de derde kritiek, maar dan gaan we het weer over Kant hebben. Maar...
Ja, jij wilde het over Kant hebben. Arme luisteraars, het is al ingewikkeld genoeg.
jij bent de Kant-favoriet, toch? Bij jou is Kant-favoriet.
Ja, maar dat denk ik niet.
Dan beslis je voor de luisteraars dat Kant niet leuk is.
Nee, maar dan wordt het een discussie over Kant of een college over Kant. Ja. En ik wil het hebben over Hannah Arendt en wat Hannah Arendt schrijft. Ja. Snap je? Nee, want er komt... Nou ja, goed.
Ja, er komt nog
iets. Er zijn nog een aantal dingen die ik eruit wil laten. Sorry, ik heb dit niet zo goed voorbereid dat ik meteen weet wat ik moet doen. Maar even kijken hoor. Dit is een leuk stukje. In tegenstelling tot de anorganische, levenloze materie die er gewoon is, zijn levende wezens niet alleen maar verschijnselen. Leven betekent bezeten zijn door een drang tot zelfvertoon, als antwoord op het eigen verschijnen. Levende wezens vertonen zich, zoals acteurs, op een podium dat voor hen in gereedheid is gebracht. Het podium is gemeenschappelijk aan alle levende wezens, maar het schijnt elke soort, als ook elk individueel exemplaar van de soort, verschillend toe. Schijnen, het schijnt me toe, is de manier, waarschijnlijk de enige mogelijke, waarop een verschijnende wereld erkend en waargenomen wordt. Ja, dit is wel ingewikkeld hoor. Verschijnen betekent altijd andere toeschijnen. En dit toeschijnen varieert met het standpunt en het perspectief van de toeschouwers. Met andere woorden, alles wat verschijnt draagt, precies omdat het kan verschijnen, een soort van sluier die het verschijnende inderdaad kan, maar niet moet verbergen of vervormen. Het toeschijnen beantwoordt aan het feit dat elk verschijnsel, ondanks zijn identiteit, door een pluraliteit van toeschouwers waargenomen wordt. Nou, dit is natuurlijk...
Is het niet bijna toch wel een herhaling van het eerste fragment wat we...
Ja, maar ze gaat wel in over... Ze heeft het eerst over de pluraliteit, dus dat is de conclusie van de eerste alinea.
Ja, pluraliteit meer voor...
Niks bestaat op zichzelf, alles aan het zijn van iets is onmiddellijk verbonden zijn verschijnen aan iemand anders... Iemand anders die ook verschijnt aan weer iemand anders. Dus aan dat verschijnen. En nu heeft ze het volgens mij veel meer over... over dat het verschijnen altijd gebeurt op een plek. En dat het menselijk leven eigenlijk een podium is. Dat is ingericht voor het verschijnen. En het waarnemen van dat verschijnen. En dat waarnemen van dat verschijnen wordt gekleurd door elk individueel... wezen dat iemand anders waarneemt. Zoiets. Dus hier vergaat ze volgens mij wat ze hier bedoelt. Er is niet een verschijnen, één soort verschijnen. Dat is het verschijnen is een heel, zelfs ook, is ook een heel pluriform gegeven. Zoiets.
En waarom heb je uiteindelijk niet Kant meegenomen, maar Hannah Arendt?
Omdat Kant gewoon onmogelijk is om voor te dragen. Dat is onmogelijk om te lezen. Dat is helemaal niet leuk.
Nou, als je één alinea en dan...
Ja, nee, maar dat kan dus niet. Zijn werk is zo doorwrochten dat je dus niet één losse alinea kan Ik vind het nu al ingewikkeld, maar wat ik leuk vind aan Arendt, wat ze hier doet, is dat ze op een of andere manier door laat schemeren dat poëzie en filosofie op een of andere manier ook met elkaar... Ik vind het heel poëtisch geschreven.
Ja, vind ik ook.
En dat vind ik er heel fijn aan.
Ik word elke keer boos van. Dus daarom reageer ik dus ook zo over dat tweede fragment dat we heel kort hebben gelezen nu. Of dat, dat hele korte fragment en dat we daar kort over hadden. Want ik denk bij dat fragment scheert al die filosofen over één kam. Dat ze nooit de aangenaamheid van het zien hebben gezien.
Nou ja, als jij me een tegenvoorbeeld weet te noemen, dan
Kant.
Ja.
Nou, ik vind, daar is in die derde kritiek die dus over esthetica gaat, dan heeft hij het over bij de ingang, als je in een kerk ingaat, dan kom je in zo'n reusachtige ruimte dat die overweldigend groot is en die grootheid is niet te bevatten voor je en dan ben je tegen de grens van je... Van wat je kan bevatten. Ben je
aangelopen. Dan is je dus aan het uitleggen wat er dan met je gebeurt. In plaats van te zeggen, wat is het toch fantastisch om dat te ervaren.
Ja, maar dat lees ik erin, uiteindelijk.
Ja, oké, maar dat lees jij erin. Maar hoe heet het? Ik snap niet waarom je nou zo boos wordt.
Ja, maar ik word er boos van. Ja, maar eigenlijk omdat zij dus zichzelf als enige persoon dus wel daarbuiten stelt. Met van... Dus blijkbaar gaat zij het nu anders doen, of niet?
Maar ze doet het in één bijzinnetje, hè? Dus
ja,
het is
nou
niet,
ja, die bijzin dus maakt me boos.
Het is niet het hoofd, de hoofdstrekking van wat zij allemaal doet. Ik snap niet... je kunt wel heel lang stil blijven staan, maar er zit volgens mij nog veel meer... Zal ik gewoon even door? Wat ik heel leuk vind is dat ze dat die vergelijking met het theater maakt. Dat vind ik
ja,
heel,
dus
heel erg
dus
leuk.
Die acteur die in het laatste zat?
Ja. Ik ga even door, ja? De drang tot zelfvertoon, de drang om het overweldigende effect van het getoond worden te beantwoorden met tonen, lijkt gemeenschappelijk aan mensen en dieren. En juist zoals een acteur aangewezen is op een podium, medeacteurs en toeschouwers om zijn opwachting te maken, zo is elk levend wezen aangewezen op een wereld die ononderbroken verschijnt als de plaats waar het kan verschijnen, op andere levende wezens om mee te spelen en op toeschouwers die zijn bestaan erkennen en herkennen. Vanuit het standpunt van toeschouwers voor wie het verschijnt en uit wier blik het uiteindelijk weer verdwijnt, is elk individueel leven, zijn groei en verval, een ontwikkelingsproces waarin een entiteit zichzelf in een opwaartse beweging ontvouwt, totdat al zijn eigenschappen zich volledig ontbloot hebben gegeven. Op deze fase volgt een fase van stilstand, de bloei of epifanie als het ware, waarna een neerwaartse beweging van desintegratie begint, die eindigt met de totale verdwijning. Punt. Nou, dat is een fragmentje wat ik zou willen voorlezen. Wil je daarop reageren?
Nou, nee, ik vind het te moeilijk om erop te reageren.
Oké, een laatste fragment. Waarin ze reageert op de twee-werelden-theorie van Plato. Ja. Dus het idee dat er naast deze wereld waarin we leven, zeg maar, nog een soort een bovenaardse, transcendente wereld bestaat. Daar reageert ze nu op. De twee-werelden-theorie behoort tot de metafysische misvattingen. Maar ze zou nooit zoveel eeuwen hebben kunnen overleven als ze niet op een aannemelijke manier beantwoord had aan bepaalde fundamentele ervaringen. Zoals Merleau-Ponty het ooit formuleerde: ik kan het zijn alleen ontvluchten door in het zijn te vluchten. En aangezien voor mensen zijn en verschijnen samenvallen, betekent dit dat ik het verschijnen alleen kan ontvluchten door in het verschijnen te vluchten. En dat lost het probleem niet op, want het probleem betreft de geschiktheid van het denken om überhaupt te verschijnen. En de vraag is of het denken en andere onzichtbare en geluidloze mentale activiteiten bestemd zijn om te verschijnen, dan wel of ze in feite nooit een passend thuis in de wereld kunnen vinden. Ja, ik vind dat heel mooi. Het is heel ingewikkeld en ik denk ook, oh shit, het is eigenlijk veel te ingewikkeld.
Maar wat vind je er mooi aan dan dat...
Omdat ze op een of andere manier een nieuwe taal geeft, of een taal die ik heel mooi vind, geeft aan zo klassieke metafysische problemen. Daar met een nieuwe taal over praat, waardoor er op een of andere manier nieuwe dingen zichtbaar worden, voor mij in ieder geval. En dat vind ik heel mooi.
gaat het dan juist dus wel over dat spiegelen van wat zij hier in het werk probeert te doen met die andere filosofen? Dat daar...
Ja, ja, ja. Ja. Ik vind dat een heel mooie zin. Dus ik kan alleen het zijn ontvluchten. Kijk, Plato die wilde heel graag... die had zoiets van deze wereld is maar onvolmaakt. En daar moeten we eigenlijk met ons denken zo snel mogelijk uitvluchten. We moeten heel, heel veel denken en dan hopen dat we op een of andere manier terechtkomen in die andere wereld. En, maar dat kan helemaal niet. Want je kunt, als je vlucht, dan vlucht je toch. Je komt uiteindelijk toch weer in deze wereld terecht. Je kunt die niet ontvluchten. En... en dan de vraag, wat voor rol speelt het denken überhaupt in de... Heeft het denken überhaupt een rol te spelen in de wereld waarin we leven? Of is dat maar gewoon een soort stemmetje in ons hoofd wat eigenlijk niet zoveel oplevert? Dat vind ik een goede vraag.
En dat is ook de vraag waar jij dus ook mee bezig bent in je werk.
Ja, misschien wel, ja.
Toch, als je je afvraagt, kan ik die filosofie tot theater maken.
Ja, nou in die zin, ja, ja. Maar ik moet je wel zeggen dat ik nu dit allemaal lees en dat ik er een beetje over gepraat heb, denk ik, daar word ik eigenlijk best wel pessimistisch over.
Of het wel kan.
Ja, dat ik denk, misschien moet ik maar gewoon
verhaaltjes.
Of zo. Een soort los zien van elkaar, de filosofie en het theater. Al. Nou ja, goed.
Maar over, bijvoorbeeld als we kijken naar de voorstelling waar je nu in speelt, dan maken we even een bruggetje.
Ja.
Is dat los van elkaar?
Nee, want daar komen wel degelijk ideeën ter sprake die je met het denken kan benaderen. Of ja, ideeën zijn natuurlijk altijd in het denken, maar het gaat over hoe je de ander ziet. En daarom vind ik ethiek, om terug te grijpen op je opmerking, daarom vind ik ethiek belangrijk, omdat ik ethiek bij uitstek een gedeelte van de filosofie vind wat gaat over waarin, zeg maar, de wereld, het denken en het menselijk handelen op een of andere manier samenkomen. Beter kan ik het volgens mij niet zeggen. Ik vind een goede tekst of een goed stuk probeert dat ook.
Ja.
Dus het gaat over menselijk handelen, het gaat over de wereld waar we ons in bevinden. Maar het gaat ook over op een of andere manier hoe we daarover het denken.
Ja.
Dat. Ik bedoel, het is. Nou, Ik vind het een goede acteur is een acteur die kan laten zien dat hij denkt. En hoe hij denkt. Nou, dat hoeft niet eens. Maar, nou ja. Dus in die zin, nou ja. Ik zeg maar, toneelspelen en filosoferen heeft voor mij heel veel gemeen met elkaar. Ik weet niet waarom. Maar ik denk wel dat het allebei moet je dat zeggen? Dat denken en filosoferen of... Spelen en filosoferen allebei soort fundamentele menselijke activiteiten zijn waarin die drie dingen, dus de wereld en het denken en het handelen, soort samenkomen. Zoiets. Oh man, ik hoor mezelf praten.
Nee, ik vind het leuk.
Ja, ik ook.
Ik vind het nou, wat ik er leuk aan vind is dat het dat je aan de ene kant dus die overlapping ziet en aan de andere kant het probleem om het één op één op elkaar te leggen.
Ja. Ja.
Nou, volgens mij is dat een mooie conclusie, of niet?
Ja, en dat probleem is een... ik vind het een heel interessant probleem, maar soms is het gewoon frustrerend. Als we het over schrijven hebben, dan is dat gewoon... Als het even niet lukt, dan denk je meteen... Shit, het is gedoemd om te mislukken. Wat een stomme opdracht heb ik mezelf gegeven. En als het goed gaat, vergeet je überhaupt dat er een probleem is. Dus volgens mij gaat het wel goed. Nee, maar nogmaals... Ik denk dat het iets is wat ik misschien pas over 3 jaar of over 10 jaar...
Ja.
Een keer samen krijg.
Mag ik je nog een laatste vraag stellen?
Tuurlijk.
Vind je dat we te veel over geloof hebben gehad?
Nee, helemaal niet. Ik vind dat er te weinig over geloof wordt gepraat. Ik vind dat het te snel, of laat ik het zeggen, geloof of religie of over nadenken over gewoon, ja. Ik vind dat de religie, ik heb het niet over de islam of het christendom of het jodendom. Of, weet je, dat zijn maar... Soort van toevallige, in mijn opvatting dan, hè, veruiterlijkingen van een menselijke, diep menselijke behoefte om na te denken over onze oorsprong en waar we gaan we heen en hoe kan dit nou? En ik vind dat te snel wordt weggeschoven als onzin. Ik bedoel...
Okay, maar wij hebben het toch...
Ik snap het ook wel. Ik bedoel,
we hebben het net over gehad dat het wel misschien onzin is. Ik bedoel,
nou, laat ik het zo zeggen. Ik vind al die verschillende vormen ervan... Ik vind dat daar veel te veel waarde aan wordt gehecht door de beleiders van het geloof. Maar ik snap het ook wel, want dat is wat je doet. Weet je, je verbindt je leven aan een bepaald, een bepaald ritueel, een bepaalde manier van denken. Ik zou het veel liever willen hebben over de religieuze behoefte als een soort fundamenteel menselijke, als een menselijk verlangen. Los van welke vorm je daar dan ook aan geeft. Ik vind die vorm die... Die toevallige vorm, dat levert juist vaak de ruzies en de oorlogen en de misverstanden. En of je nou zo'n kleur moet dragen of zo'n kleur moet dragen of wel of geen hoofddoek. Het interesseert me allemaal bijzonder weinig. Maar de behoefte die eronder schuilt, gewoon willen begrijpen, vind ik heel belangwekkend.
Ja.
Nou ja, dus daar kan wat mij betreft niet genoeg over gepraat worden. Alleen het probleem is dat je heel snel verzandt in spraakverwarringen, misverstanden en ruzies.
Ja, en ook omdat je dan over die concrete vormen van religie gaat hebben, waar die interpretatie altijd gewoon krim is.
Ja, maar ja, alleen al het woord God. Weet je, bedoel, laat maar zitten, als het woord God genoemd wordt, zit je binnen no time in een spraakverwarring. Want dat is een begrip wat je per definitie bijna niet kan definiëren. En iedereen heeft daar een ander gevoel bij of opvatting over of definitie van. Of, nou ja, dan kom je al niet meer samen. Ja, dus.
Dus. Jip.
Jochem.
Zullen we het afsluiten?
Ja, ik denk het.
Martijn.
Ja.
Hartstikke bedankt.
Ja, ik vond het heel leuk. Ja. Ik wens jullie veel succes met, want het wordt een serie.
Ja, jij was onze aftrap.
Ja, eerste aftrap in de boekhandel Sternheim. Martijn de Rijk staat in Nachtdieren van Like Minds van 3 november tot 14 november.
Ja.
Dus niet in Frascati, maar via Frascati kan je reserveren.
Ja, dus de site van Frascati, frascatitheater.nl, daar kun je kaarten bestellen.
Ja, en alle onze gasten, onze volgende gasten, die zijn ook later te zien in Frascati.
Ja, en onze volgende uitzending is op 5 november. We zijn eraan te kijken om Marijn Brussaerts uit te nodigen. We weten nog niet zeker of dat gaat lukken, maar
hij weet het zelf ook nog niet.
Maar mogelijk, Marijn, als je dit hoort, je zou bij ons
in de
radio kunnen komen.
Oh, het is heel leuk. Marijn, doe maar.
Hij is nu aan het spelen. Hij doet nu iets bij wat hij al eerder heeft gemaakt en hij gaat iets maken bij Frascati.
Ja.
En daar willen we misschien over spreken.
Ja, dat weet hij nog niet. Maar 5 november in ieder geval zijn we er nog een keer.
Ja.
Met onze tweede uitzending van Fragmenten.
Ja. En alle fragmenten zijn later terug te luisteren via de podcast. Dat is nu theatertroep.nl/radio-de-richel. Of via iTunes en dan kan je naar Radio De Richel zoeken. De presentatie was in handen van Jip Fuik en Jochem Veenstra. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.